hier op aard, die verleten weggespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn, en zo fel is geen pijn, of genezing is er voor gegeven.
Hier een hart. Na anderhalf jaar op de boerderij waren we op een morgen bezig de paarden te borstelen. Het was net na kerst in 1944... toen we een paar Duitsers achter de boerderij langs zagen fietsen.
De kracht, de energie om het lot te keren. Morgen gaat het beter, beter, beter.
Die moet zeker weer eieren halen, merkte ik op. Ik had dat nog maar amper gezegd of een van de Duitsers kwam op me af en vroeg om papieren. Ik merkte op dat ik geen papieren had. De Duitser vroeg waarom ik geen papieren had. Ik zei dat ik naar Duitsland moest te werken en dat ik niet durfde. Dan ga je nu nog, zei de man. We stonden inmiddels op de koestal. Opeens zette een van de Duitsers zijn geweer aan de schouder en richtte op mij. Nu word je geschoten, zei hij. Ik dacht, hoe zal dat voelen? Of zullen we het maar niet doen, zei hij. Nou, liever niet, zei ik.
Na anderhalf jaar zich veilig te hebben gewaand, kwam er op deze manier, heel plots, een einde aan de onderduikersperiode van Hendrik Nijboer, de tweede zoon van Geert. Hij was verraden, net als zijn familie thuis op de boerderij in Gieterveen. Dit is De Hielte Elf, een podcast over een vader die zichzelf kan redden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zijn zoon niet. En dat gegeven draagt hij de rest van zijn leven met zich mee. Als je de vorige afleveringen nog niet hoorde, kunnen we je aanraden om die eerst te beluisteren. Daar vertelden wij, Hilde Boelema en ik, Marjolein Knol, je hoe de familie Nijboer verraden werd en hoe de oudste zoon Harm gevangen werd genomen. Ook hoorde je dat twee andere zoons, Jan en Hendrik, onderdoken.
Paris, Paris, hoe traag je? Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Op de dag dat Parijs werd bevrijd en een trotse generaal de Gaulle het Franse volk toesprak, kwam vader Geert thuis in een legerhuis dan hij had gehoopt.
En toen was het mis.
Ja.
Ja, er woog hier niks. Is dat maar in Oes.
Zijn wereld stortte in toen hij erachter kwam dat zijn oudste zoon Harm in de gevangenis moest blijven. Harm zou waarschijnlijk naar een strafkamp worden gestuurd. En Geert had er niets aan kunnen doen. Hij had gefaald als vader. Of tenminste, zo voelde het.
Weet jullie iets over de thuiskomst van...
Ja.
We zitten samen met de kleinkinderen van Geert aan tafel. Geert junior, Roelie en Rijn. Tussen ons in liggen een paar fragiele documenten uit de Tweede Wereldoorlog en foto's in zwart-wit.
Ja, behalve zijn eigen verhaal natuurlijk, wat ik heel erg schokkend vond, wat ik niet wist, is dat hij zei dat hij toen hij terugkwam van Assen, dat hij ontzettend depressief is geweest. En weken, ik denk weken, maar niet al dagen, gewoon thuis heeft gezeten en niets heeft gedaan.
Niks gedaan heeft.
En dat buurtgenoten moesten zorgen voor de boerderij.
Ja.
Maar ik kan me het wel heel goed voorstellen. He, dat je daar bent geweest, je bent 10 dagen verhoord. Ja. Je zoon is weg. En dat je dan thuis kwam, ja, dan ga je niet zo weer.
Ja. En dan inmiddels 3 jongens weg.
En aan het werk. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar ik wist dat niet.
Immers, Geert had liever dat zijn zoons voor de Duitsers gingen werken dan dat ze zouden onderduiken. Hij dacht dat dat veiliger zou zijn. En zo rolde hij zelf ook in het verzet door onderduikers in huis te nemen. Iets dat verkeerd afliep. Want Geert zat wel thuis, maar zonder onderduikers en zonder te weten waar zijn 3 oudste zoons waren. 1 ding wist hij wel. Zijn oudste zoon ging naar een strafkamp. En dus bleef hij malen. Wat had hij anders kunnen doen? Zo was er een moment dat Geert, Harm en de 4 onderduikers op de fiets zaten naar het huis van bewaring in Assen. Het was de ochtend na het verraad. heel vroeg in de morgen.
En ben je op fiets naar huis? En dat mij had hij nog vroeg is. Dus hij werd met twee man. En wij met haar, vijf.
Opa vertelde van, ze waren met z'n zessen. En er waren twee bewakers die mee fietsten. Maar ze moesten naar Assen fietsen.
Landwachter.
En dat opa dus achteraf zegt van, dat het toch wel heel apart is dat je een soort van maar meeging. Hij zegt van, ze waren niet eens dat ze een geweer op je hielden of zo. Hij zegt van, als er nou twee voorgereden hadden en twee daarachter, dan hadden we ze zo kunnen pakken.
Maar dan heb je op de rollen weg door in het bos. Dan hebben ze zo'n nek onderaan.
Ja.
Ja, we hadden geen geweer, maar wat kan je dat geweer?
Ja.
En een soort in de fiets aan gegeven, maar hij reed weer aan de rechter. Maar dat heeft niet gebeurd. En anders heb ik misschien wat gehoord, want dan hebben mijn vrouw en kinderen er toch aan gelust.
Ja.
Maar dat deden ze niet. Ook omdat ze waarschijnlijk niet wisten wat er ging gebeuren.
En ook omdat je verhalen gehoord had natuurlijk, dat er represailles waren als je dat soort dingen deed. Ja, ja. Dat er gewoon standrechtelijk gewoon een aantal mensen doodgeschoten werden. En dat weerhield hen er ook van om dat te doen. Ja, maar dan weet je ook niet wat er thuis gebeurt aan. Wat er met Piet gebeurt en wat er met Lammy gebeurt en wat oma gebeurt. Ja, dat zeg maar ten tweede.
Dat,
dus.
Maar dat kwam niet in op. Dat deed je niet.
Je deed het niet, maar het had wel gekund. We vragen hoogleraar Gerrit Breusma hoe hij naar deze situatie kijkt.
Ja, ik ben Gerrit Breusma en ik ben universitair.
Breusma is ontwikkelingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen en kan ons veel vertellen over de verwerking van de Tweede Wereldoorlog.
Ja, nou ja, kijk, je zou kunnen zeggen, het begrip trauma werd na de oorlog nog niet of amper gebruikt. Het had eigenlijk bijna nog niet eens een psychologische betekenis. Bekend is, hè, na de Tweede Wereldoorlog was er eigenlijk een zwijgcultuur, zoals het dan genoemd wordt. En die had met name ook consequenties voor de slachtoffers, de mensen die uit de kampen terugkwamen. Maar ook mensen die dit soort ervaringen hadden en daarbij ook zelf persoonlijke keuzes hebben moeten maken waar ze dus misschien niet eens achter stonden, die hebben in feite een soort trauma omdat ze een ervaring hebben gehad die ze niet tot een goede afronding hebben kunnen maken.
Een niet afgeronde ervaring. En daardoor blijft de geschiedenis zich maar herhalen in je hoofd.
En ik denk dat hier een hele belangrijke rol speelt, dat de keuze die de vader heeft gemaakt in feite een, natuurlijk door de omstandigheden afgedwongen keuze is geweest, maar ook wel binnen de familie. Het was niet primair zijn keus om de weg in te slaan die hij in is geslagen. He, normaal gesproken zie je in de verhoudingen tussen ouders en kinderen, en zeker in die tijd, dat eigenlijk de oudere generatie bepaalt wat de keuze gaat worden binnen een gezin. En hier zie je dat die vader is overgehaald en daarmee eigenlijk in een traject terechtkomt waar hij zelf nooit voor zou hebben gekozen.
Vanaf de jaren 80 kwam er steeds meer aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Het werd normaler om over emoties te praten en Nederland kreeg steeds meer psychologen. Het taboe verdween. Ofwel, het was oké om iemand van het Drents archief te vertellen wat er was gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, zoals Geert en Hendrik deden. Ook al haalde dit een boel oud zeer omhoog.
Maar ik heb, als je dat zo vraagt, dan denk ik, volgens mij herinner ik me ook nog dat mam wel eens verteld heeft, ja, dat opa op een gegeven moment weer over de oorlog gedroomd heeft.
Ja, dat hij eilde. Dat geloof ik ook wel. Maar dan was
maar
hij ook, dat, ook ziek.
Dat, ja, maar dat was ook weer volgens mij rond die 4 en 5 mei. Maar die 4 en 5 mei, dat was toch wel op de een of andere manier, was wel een dingetje, zeg maar. Als dat weer voorbij was en je zat weer eind mei, dan werd het allemaal wel net
en
iets gemakkelijker.
Mijn opa zat in alle commissies die er maar te bedenken waren op Gieterzee, maar niet in 4 bij mij.
Nee.
Daar zat hij niet bij. Hij zat overal in.
Daar had hij ook helemaal niks mee. Om dat
iets mee te kunnen.
Hij liep niet voor hem een vlag of zo, weet ik veel. Dat was toch, ja. Ja.
Dit vertellen de kleinkinderen van Geert weer. Niet alleen hun opa, ook hun vader, Hendrik, sprak niet graag over de oorlog. En de eerste keer dat hij dat wel deed, herinnert Geert junior zich nog goed. Hendrik deed het namelijk niet thuis. Niet vertrouwd aan de keukentafel.
Ik denk zelf dat ik 11 jaar was. De laatste klas van de lagere school. Toen we de laatste keer met vakantie. Dan gingen we al 4 dagen naar een kampeergelegenheid. Dat was op de Noordster in Dwengelo.
Hendrik was actief betrokken bij de basisschool. En hij ging met de meester mee als begeleider op kamp.
Er waren ook van een soort barakken waar wij in sliepen. En waar ook aan beide kanten van het pad stonden stapelbedden. En er was gewoon ook een zaal waar we samen in eten.
Zijn vader en de meester en zijn vrouw bedachten spelletjes voor de kinderen. Ze deden spoor zoeken.
En dan noemen we al de dwarsstraat maar op. En dan s'avonds ook bed. En dan wil je natuurlijk eerst niet slapen, maar dat is natuurlijk allemaal Kees. En op een gegeven moment moest ze stil zijn. En of dat daarvan kwam, ik weet het niet. Maar toen is hij ineens begonnen vertellen over oorlog. Ja, ik zie hem nog staan en zo. Want het was maar een paardje waar je tussendoor moet en naar je twee van de stapel bent. Dat is over bed heen hing en vertelde. Ik denk dat misschien wel meegespeeld dat hij daar toen aan dacht. Dat die stapelbedden, maar daar hebben ze dan ook altijd in gelegen in die barakken, dat bij hem iets opende.
Dat zou volgens psycholoog Gerrit Briusma goed kunnen.
Het opnieuw beleven van een bepaalde situatie kan een enorme trigger zijn ook voor allerlei herinneringen en voor ook letterlijk het openmaken van de verhalen over die gebeurtenis. Het is een beetje als ergens een huis binnenstappen en een geur waarnemen die doet denken aan het huis van je grootouders en plotseling ben je er ook weer en komen die herinneringen daaraan ook weer boven.
Hendrik Nijboer had namelijk in een kamp gezeten. Nadat hij opgepakt was op zijn onderduikadres moest hij naar Duitsland. Naar kamp Wilhelmshaven.
Een barak bestond uit 3 zalen. Deze waren volgestouwd met bedden. 3 hoog en dan 2 naast elkaar.
Dat zij maar tankgraven moeten graven, dat het koud was, dat ze gewoon geen kleren hadden. Dat die veel mensen ziek waren. Vertel ook dat er iemand die probeerde te vluchten, dat ze die doodgeschoten hadden. Die zat nog in de tralies, of in prikkeldraad. En die hebben ze een dag laten hangen, om ze af te schrikken. En zeggen van, nou, dit gebeurt er als je eruit probeert te komen.
Nadat we er ruim een week geweest waren, moesten we worden ontluist. Niemand had nog last van ongedierte. Allemaal in een grote ruimte. In die tijd had ik nog nooit een douche gezien. We moesten onze kleren uittrekken. De bovenkleren uit was niet een probleem. Maar de onderbroek uit, dat was minder. Het moest toch. En zo stonden we met 50 man naakt bij elkaar. Opeens begonnen de sproeiers te sproeien. Het was lekker warm water. Onze kleren werden weggehaald. Die moesten ook worden ontluist. Na ongeveer een half uur kregen we de kleren terug en konden we ze weer aantrekken. Na een paar dagen begon de een na de ander te krabben. Na het ontluizen hadden we luizen gekregen. We waren niet ontluist, maar geluist.
Doodstil was het op de slaapzaal. De kinderen hingen aan zijn lippen. Maar voor Geert was dat anders. Hij schrok.
Dat ik verschrok van de ontberingen die zij meegemaakt had. En dat hij dat nooit vertelde had. En ook niet dat hij dat... Ik kon me niet voorstellen dat hij het meegemaakt had. Zo'n man die zo was.
Zo in het leven staat.
Zo in het leven staat.
Altijd optimistisch.
Ja.
Omdat ik geelzucht kreeg, moest ik naar het ziekenzaaltje. Dit was een zaaltje waar 10 jongens konden liggen. Er stonden geen bedden. We lagen zo op een rij op de grond. Omdat mijn voeten helemaal kapot waren, verbond de dokter mijn voeten. Maar verband was er niet. Het verband voor mijn voeten bestond uit een soort wc-papier. En er kwam zalf op dat pikzwart was. Ik vroeg aan de dokter hoe dat ging met die geelzucht. Als je in Holland was, zei hij, dan mocht je niet vet eten. Maar dat krijg je hier toch niet. Ik reken niet dat je hier weer beter wordt. Ook maakte iemand een opmerking dat van het ziekenzaaltje nog nooit iemand weer levend afgekomen was. Dat was niet zo'n mooi vooruitzicht. Ik was niet bang om dood te gaan, maar vond het wel erg voor vader en moeder.
Dit is Robert Kiek, de oorlogscorrespondent van het Algemeen Nederlands Persbureau. Ik spreek hier uit het hartje van Brussel, waar de geallieerden even voor middernacht zijn binnengerukt. 6 uur tevoren dineerden de laatste Duitsers nog in Hotel Metropool, voor er in de laatste legerauto's vandoor te gaan. Brussel zelf staat op zijn...
In Gieteveen op de Hilte 11 was het in deze tijd nog steeds stil. Geert's jongste zoon Piet schreef er na de oorlog over. Volgens hem had Geert een flinke klap gehad nadat Harm niet terugkwam. En dan wist hij nog niet eens dat ook Hendrik was opgepakt. Piet en zijn moeder deden hun best om hem dat op te beuren. Ook kwam de dominee bijna elke dag langs. De postbode en de politie boden hun excuses aan dat ze de familie deze keer niet hadden gewaarschuwd. Maar, zoals Piet schrijft, daar hadden ze niets aan. En vader Geert zat nog steeds thuis. Te malen.
Nee, maar ik wil niks.
In de hele wereld was ze helemaal niet meer gestart, zeg maar.
Ja. Heel, heel wonderlijk. Heel wonderlijk. En het alleen duurt.
Tot hij op een dag geen bezoek kreeg van de dominee zelf, maar van de dominees vrouw.
En dan kwam mevrouw Pek hier eens mooi. De dominee mevrouw kwam hier bijvoorbeeld bij mijn vrouw.
Ja. Op een gegeven moment dat de dominees vrouw inderdaad komt, die vaak bij mijn oma kwam dan. Ja. Die hem zo open aan
schop in de kont gegeven.
Die hem helemaal voor rol heeft geschonden, ja. Waar hij wel niet mee bezig was. Ja. En dat zijn kinderen en zijn vrouwen daar veel erger aan dan hij zelf. Ja.
En is nog nooit zo geduurd zoals die vrouw. Op mijn voeten. Hè?
Ja.
Wat ben jij een kerel? Wat ben jij een kerel? Je hebt een vrouw met 5 kindertjes. Wat moet die vrouw?
En dan zegt hij van ja, ik ben een of andere dag is die omgedraaid.
Ja.
En heeft hij zijn gereedschap erop gepakt, zeg maar, en is hij aan het werk gegaan. Dus ja. Dat is wel heel apart.
En dan ineens ontving de familie een briefje van zoon Harm. Een teken van leven. Hij was op weg naar kamp Amersfoort. En niet naar Vught zoals vader Geert eerst dacht. Je hoort Rijn, de kleinzoon van Geert.
Hier staat geen datum boven, maar hier staat gewoon zondagmiddag. En dat, ja, dat is toch wel bijzonder. Beste allemaal. Ik zal even een paar regeltjes schrijven en ik hoop dat jullie zoveel mogelijk met mij in contact zullen blijven. En een pakje sturen. En ook naar Amersfoort, want daar zal het steeds straks wel eerst heen gaan. Met mij gaat alles goed. Ik hoop van jullie hetzelfde. Heb goede moed. Met Gods hulp tot een blij weerzien. Tot kijk. Harm. En Harm zegt daaronder nog dat ik denk dat ik gauw weer bij jullie ben. Daar sluit hij mee af.
Het was zo vreemd dat wat ik zag. Ik was weer in mijn kinderland. En wie ik jaren missen moest, die speelden in het zomerszand. De tijd bewoog zich in lus. En boog zich naar de jongste dag. Het was zo woor. en op het water schreef het log die ene naam. Het werd niet vroeger en niet laat. Ik steun maar bij dat stille raam, dat overal de tranen lukt, als regen slikkend aan de stenen van heur die al heel lang verdwenen waren. Maar nog altijd in mijn reuken.
In de volgende aflevering horen we dat op de Heelte Elf de bevrijding niet als een bevrijding werd ervaren.
Nee, wij waren niet zo plezierig.
Je hebt geen feestvier, je bent niet dat je bevrijd waren, maar door was met overloop.
Ja.
Dan nog kort even dit. Sprak dit verhaal je aan? Vertel je vrienden en familie er dan over. En laat een berichtje achter in de podcast-app die je gebruikt. We willen graag dat dit verhaal gedeeld wordt. En met zo'n goede recensie in de podcast-app is de Heelte Elf makkelijker te vinden voor andere luisteraars.